Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 33. En wij zingen de versen 1 en 5. Psalm 33, we zingen de versen 1 en 5.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing is 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 26. 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 26 is de schriftlezing vanavond. Daar lezen wij het woord van de Heere aldus. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb uw lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welk het meerde deel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, dien hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking van vanavond vindt u hier in vers 20. 1 Korinthe 15 vers 20, waar wij lezen, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. We willen nu ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen van het geloof, de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij Psalm 22, vers 14. Psalm 22, het 14e vers, nadat we eerst belijdenis van het geloof gedaan hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. O Heer, al is het zo dat wij gescheiden zijn van elkaar en dat wij op verschillende locaties hier op ons eiland meekijken of meeluisteren, toch mag er een gemeenschappelijk gebed tot u opstijgen. Uw woord zegt dat waar twee of drie samen vergaderd zijn, en als twee of drie over een zaak overeenstemmen, dat u het zult doen, dat u in hun midden bent. Wij vragen u, Heere, of u uit genade ook in ons midden wilt zijn in het midden van onze gemeente, al zijn wij gescheiden op verschillende locaties en adressen. Wij bidden u, Heer, of uw aanwezigheid ook bemerkt mag worden, doordat uw woord geopend wordt en dat wij op uw woord zullen letten en zien en dat dat woord voor ons een kracht mag zijn tot zaligheid. Want de mens zal tot bekering komen in het leven door uw woord en door uw Heilige Geest. En daarom bidden wij u om de krachtige werking van uw Geest, dat uw Geest ook nu in deze tijden in het midden van onze gemeente zal werken. Wij bidden u, o dierbare Heilige Geest, u bent verdiend door de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. En u, o Vader, hebt het beschikt dat uw Geest zou komen. En u bent gekomen. En over verschillende weken hopen wij, als u dat ons geeft, ook dat te gedenken in het midden van de gemeente. Maar Heere, wilt u nu werken? Jouw, o Heilige Geest, wilt u afdalen? En wilt u werken in harten van jongeren en van kinderen? Doe ons, Heere, overtuigd zijn van zonde en van oordeel en van gerechtigheid. En wilt u ons de woorden van de Heere Jezus te binnen brengen, opdat die woorden ons staande zullen houden, dat zij die aan het afdwalen zijn teruggeroepen worden en dat zij die eigen gekozen wegen opgaan staande gehouden worden en dat zij die bezorgd zijn en aangevochten worden, dat zij door u bemoedigd en vertroost worden. Ja, wilt u overkomen en Christus verheerlijken, want dat is toch ook uw werk, o dierbare Heilige Geest, dat u Christus zult verheerlijken. Wilt u dat doen ook in ons midden? En we geven zo dat de bediening van uw woord tot zegen mag zijn. Ja, Heere, laat het zo mogen uitwerken in onze gemeente, dat het tot geestelijk leven mag leiden en dat tot verdieping mag leiden van het geestelijk leven. Maar ook tot ontdekking voor hen die zichzelf maar het geloof wat aanpraten en wat zij daar ook maar onder verstaan, maar dat ze u niet kennen, dat het geen hartelijke liefde tot u is, geen overgave aan u. Heere, wilt u daaraan ontdekken, hen die nog buiten die dierbare gemeenschap zijn met u, Heere Jezus. Want u bent de opgestane paasvorst. En nu zijn er overal in deze wereld mensen die gemeenschap mogen hebben met de opgestane Christus. Want u leeft ook nu in de harten van uw kinderen. En u bent in het midden van uw gemeente, want u wandelt tussen de 7 gouden kandelaren. En Heere, zo bidden wij u of u ook nu in het midden van uw gemeente wilt wandelen. Uw gemeente in verdrukking, uw gemeente die achteruitgezet wordt. We denken, Heer, aan uw kinderen in Pakistan, die achteruitgezet worden en overgeslagen worden wanneer er hulppakketten verzonden worden. Wilt u toch voor hen zorgen en geven dat zij toch hulp zullen ontvangen? We bidden u, Heer, voor hen die in gevaarlijke landen wonen, waar dorpen zomaar mensen vermoord worden door de vijanden van het evangelie. O Heere, wij kunnen het ons niet voorstellen, maar wij vragen u of u hen bijzondere kracht wilt geven en dat het evangelie niet gedoofd wordt, maar dat het juist zal ontvlammen. O toon de vijanden, Heere, dat u regeert. Wij bidden u voor uw slachtschapen, die nu overgegeven worden in gevangenis en in lijden, die onder mentale druk gesteld worden, ook onder druk van valse leraren en valse profetieën en onbijbelse leringen, waardoor uw Heilige Geest bedroefd wordt. En ook dat gebeurt, Heer, ook in het Westen, ook in ons land. En Heere, wij bidden u, uw ontferming over onze kerken, dat wij toch ook trouw mogen zijn aan uw woord en daar niet van zullen afwijken. Heere, wij bidden u om bekering in het midden van onze kerken. Wij bidden u om uw ontferming en uw leiding. Heere, gedenk zo onze theologische universiteit, dat uw geest daar mag werken. En dat een waar geestelijk leven daar gevonden wordt. Ook onder hen die zich voorbereiden om in uw dienst te gaan staan, wilt u hen oefenen tot godzaligheid. Opdat ze verstaan waar het om gaat, dat ze een ontmoeting mogen hebben met de levende Christus. En dat zo hun eigen gedachten afbreuk gedaan worden. En dat u, Heere Jezus, in hen mag opstaan. Zo vragen wij u uw zegen over de studenten en over de docenten en hoogleraren. We willen u bidden, Heer, ook voor Hessel en Kobi Visser daar in Botswana. Heere, dank u voor uw bewaring die u hen hebt gegeven. En ook zij hebben rouw te verwerken, dat medewerkers, dat die gestorven zijn. Geef dat het werk toch mag doorgaan. En dat Hessel en Kobi uw ontferming zullen ervaren. En door uw geest en woord geleid zullen worden. Toon hen, Heere, steeds weer dat hun arbeid niet ijdel is in u, de Heere. En zo bidden wij u, Heer, ook voor de evangelisatiepost in Gent. Wilt u dominee van Luttikhuizen, die u daar gesteld hebt, ook daar tot zegen stellen? Ook wanneer daar het werk daar eigenlijk niet door kan gaan. Wij bidden u of deze maatregelen ook opgeheven zullen worden. En dat ook die kudde daar in Gent weer samen mag komen. Heere, wij bidden u voor heel uw kerk wereldwijd. Ook hen die getroffen zijn met het coronavirus. Alle kerken hebben ermee te maken. In alle landen, Heere, wij bidden u. Of door dit alles wij toch mogen zien dat alles genade is wat u schenkt. Maar dat u uw woord toch zijn loop zal hebben. En dat uw gemeente toch uitgebreid zal worden. Heere, wilt u het geven dat er dagelijks toegevoegd worden aan hen die u vrezen en lief hebben. We bidden u voor uw kerk in Israël. En wij bidden u om de uitbreiding daarvan. En of u de Joden tot bekering wil brengen. Tot op de dag van vandaag geloven zij de leugen die verspreid is dat uw discipelen zouden gekomen zijn om uw lichaam te stelen, wat totaal niet mogelijk was. Heere, overtuig ook uw oude bondsvolk van de waarheid van Jezus Christus. En wil ze nog tot bekering brengen, dat rabbies leren belijden dat u de Christus bent, de Messias. O Heere, wil nog wonderen doen in onze dagen en uw grote naam verheerlijken. Heere, wij bidden u voor hen die noodzakelijk zondagarbeid moeten verrichten. En daarom ook tot hun verdriet ook niet mee kunnen luisteren. En niet mee kunnen kijken. Misschien dat ze dat op een later moment kunnen doen. Maar wilt u hen gedenken? Ook we denken met name aan hen bij de beveiliging, bij de politie. En ook bij brandweer en bij ook de verzorging in het verzorgingshuis en artsen en verplegend personeel en anderen, heren, ze zijn u bekend, ook uit onze gemeente. Velen die aan de zorg zijn of als vrijwilligster werken. We bidden u, heren, voor ons verzorgingshuis hier, wat toch naar verhouding zwaar getroffen is. Wilt u kracht en genade geven aan het verplegend personeel? En wilt u geven, heren, dat door deze oordelen heen, want zo mogen we toch wel duidelijk zien dat uw hand hierin is en dat u tot ons spreekt en dat we niet meer samen kunnen komen. En Heere, wij vragen u of u door dit alles heen wilt bewerken dat er een verootmoediging mag zijn en dat er een verlangen mag zijn naar u. En dat er een verlangen mag zijn om ook weer samen op te komen als gemeente. dat de waarde daarvan ook gezien wordt. Om samen als gemeente elkaar weer te zien en samen u groot te maken. O Heere, verheerlijk dan toch uw grote naam. En wil in gunst en goedheid op ons neerzien, ook in deze dienst. Heere, gedenk onze overheid, onze regering. Geef hen wijsheid, Heere, bij de beslissingen die genomen moeten worden. Geef inzicht en genade. En ontferm u zo over ons. We zeggen u dank, Heere, dat we zo toch samen kunnen bidden. En dat ook vanmiddag ook de zondagsschoolviering kon plaatsvinden. En dat broeder De Geus ook de zondagsvertelling zo kon verzorgen. O Heere, heb dank voor ook deze weldaad dat dit zo kon. Geef, Heere, uw genade ook over onze kinderen en jongeren. Heere, hoor zo ons gebed en sterk ons, Heere, in al onze persoonlijke omstandigheden. Ook als het zo mag zijn dat de mensen mentaal hierdoor aangevochten worden. Dat er mensen zijn die in angst zijn en die in nood zijn en die zich afvragen hoe lang duurt het. Heere, geef dat zij rust mogen vinden aan uw voeten. En dat, want u bent toch de goede herder. En bij u mogen we terecht met al onze nood, ook met psychische nood. Heere, te midden van al deze omstandigheden bidden wij u om uw ontferming. En u kunt het doen, omdat u de opgestane zaligmaker bent. Heere, gedenk ons in genade om Christus wil. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen Psalm 48, de versen 4 en 6. Psalm 48, de versen 4 en 6. Geliefde gemeente, er waren in de christelijke gemeente te Korinthe leden die de Griekse filosofie aanhingen. En de Griekse filosofie, daar zijn verschillende scholen om te onderscheiden. Maar wat heel belangrijk was in het algemeen voor de Grieken was dat het lichaam niet zo belangrijk was. Het lichaam was eigenlijk een soort zak. En dat omvatte de ziel. En het beste zou zijn is dat de ziel zich losmaakt van dat omhulsel, die zak. En dat wordt dan ja verbrand of weggegooid of begraven en het is weg. Het gaat om de ziel. En de Griekse filosofen leren dat de ziel dan weer terug zouden gaan naar de godheid zoals zij dat zich voorstelden. Maar dat een lichaam zou opstaan uit de doden, dat was totaal vreemd voor hun gedachten. Dat was naar hun berekeningen onmogelijk, onbestaanbaar. En daarom waren er sommige leden te Korinthe die meenden dat de lichamelijke opstanding niet reëel was. Dat er ook niet echt gebeurd is. Dat de opstanding van Christus, daar spraken ze wel over, maar dat is iets wat in de gedachten van de discipelen voortleefde. De Heer Jezus leefde voort in hun denken en in hun handelen. En dat is dan de opstanding. En daar keert apostel Paulus zich fel tegen. De Heer Jezus is waarlijk opgestaan. En daarom benadrukt hij dat hier in dit prachtige hoofdstuk 1 Korinthe 15. Een van de duidelijkste hoofdstukken uit heel de Bijbel, waarin de opstanding van de Heer Jezus duidelijk beleden wordt. En dat zien we in onze tekst. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. We willen nadenken over de opstanding van Christus. En wij zien drie gedachten. Ten eerste de twee gedachten. Ten eerste de zekerheid. En ten tweede de uitwerking van deze opstanding. De opstanding van Christus. We zien de zekerheid en de uitwerking daarvan. De opstanding is voor apostel Paulus van fundamenteel belang. En aanvankelijk had hij zelf helemaal niet geloofd in de opstanding van de Heere Jezus. Dat Jezus van Nazareth opgestaan zou zijn uit de dood, daar verzette hij zich tegen. Totdat Christus hem ontmoette op de weg naar Damascus. En toen omscheen een groot licht hem. En toen hoorde hij een stem tot hem spreken. Wie zijt gij, Heere? Vroeg Paulus toen. En toen sprak de Heere Jezus tot hem, ik ben Jezus, dien gij vervolgt. En toen begreep Saulus in één moment dat hij totaal verkeerd bezig was. Toen stortte heel zijn leven in elkaar. Heel zijn theologie, alles wat hij geleerd en gedacht had. In een ogenblik was het allemaal verpulverd. Door die woorden, ik ben Jezus. De Godsnaam, ik ben, gekoppeld aan Jezus. En Paulus zonk ineen. Toen begreep hij dat Jezus van Nazareth werkelijk opgestaan was uit de doden. En dat hij nu in de hemel leeft. En die opstanding bezorgde eigenlijk drie grote veranderingen in de apostel Paulus. Ten eerste was hij zag zijn zonden. In drie dagen at hij niet en dronk hij niet. Hij was verblind door dat licht, tijdelijk, die drie dagen. Hij deed niets anders dan bidden. Want de Heere getuigt van hem naar Ananias, zie hij, bid. Misschien wel voor de eerste keer in zijn leven echt gebeden. Hij zag daar zijn zonden. En hij zag daar dat hij moest omkomen. Dat hij verschrikkelijke dingen gedaan had. De volgelingen van Jezus, de koning, God, had hij vervolgd. En hij meende dat hij een goede daad deed. Hij had het in zijn onwetendheid gedaan, maar hij had het wel gedaan. En zo brak hij helemaal aan stukken. En hij smeekte God om genade. Dat was het eerste. Het tweede wat in het leven van Paulus bewerkte was een geweldige omkeer. Want de opstandingskracht van de Heere Jezus kwam in zijn leven. En toen keerde hij ze helemaal om. Toen getuigde hij van de Heere Jezus Christus. Zijn leven werd ook anders. Zijn leven wat vroeger fel was en hard, werd nu zacht. De wolf werd veranderd in een lam. Hij werd vol liefde, vol zorg. In plaats van het vervolgen werd hij een beschermer van de kerk. Voorheen vol eigen gerechtigheid en trotsheid en zelfverzekerdheid en zelfliefde. Maar nu gedreven door de liefde tot Christus. En door de liefde tot zijn kerk. In plaats van een verdrukker werd hij een dienaar. Wat wilt gij dat ik doen zal? En het derde wat de opstanding van Christus uitwerkt in het leven van Paulus, was dat hij nu al zijn kracht en al zijn energie ging gebruiken om dit evangelie te verkondigen. En hij getuigt hier in 1 Korinthe 15, niet om daarmee trots te zijn, maar om aan te geven de bezieling die in hem was, dat hij meer gearbeid heeft dan al de andere apostelen. Hij had ook het meest gedaan. Dag en nacht gearbeid. Alles gedaan wat hij kon. Om dit evangelie bekend te maken onder de volkeren. En of hij nou gestenigd werd. Of dat hij door de Joden zweepslagen kreeg. Of dat hij door de Romeinen zweepslagen kreeg. Of dat hij 3 maal schipbreuk heeft geleden. En of dat hij in gevaar was over de weg vanwege rovers. In gevaar van valse broeders. En of hij armoede en naaktheid en honger en dorst heeft doorstaan, dat maakte hem allemaal niets uit. En ook al was hij in de gevangenis, dat maakte hem niets uit. Hij wilde 1 ding doen, Jezus Christus verkondigen. Zolang hij adem had in zijn lippen. Want hij werd vol vuur, vol ijver voor de Heer. En dat kwam door de opstandingskracht van Christus in Paulus. En daarom is Paulus zo radicaal overtuigd van de opstanding van Christus, de lichamelijke opstanding van de Heere Jezus. En daarom wil hij die Griekse filosofieën bestrijden. En zodoende komt er dat wij dat prachtige hoofdstuk hebben, 1 Korinthe 15, waarin Paulus de opstanding van de Heere Jezus duidelijk uiteenzet. Het is ook het hart van het christelijk geloof. Als de opstanding er niet is, dan stort alles in. Het is de hoeksteen. En daarna zijn ook andere facetten zo levensbelangrijk. Essentieel, de vleeswording van het woord, dat God mens werd. En zijn lijden, kruisiging, sterven, was allemaal noodzakelijk. En zijn opstanding, zijn hemelvaart. En wat nog noodzakelijk is en wat nog staat te gebeuren, zijn wederkomst om te oordelen de levenden en de doden. Dus Paulus legt hieruit dat de Heer Jezus waarlijk is opgestaan. Want het is een historisch feit dat de Heer Jezus geleefd heeft op aarde. Ook buitenbijbelse bronnen geven ons dat aan. En een hele serie oog- en oorgetuigen waren er, die onafhankelijk van elkaar erover gesproken hebben. Het werk van de Heer Jezus Christus en ook zijn opstanding, dat is meer historisch aantoonbaar dan heel het leven van Julius Caesar. Daar zijn veel minder aanwijzingen voor. Maar de opstanding van de Heer Jezus is heel duidelijk onderbouwd door oor en oog getuigen. Het is zelfs een keer gebeurd dat de Heer Jezus niet alleen aan de discipelen, maar een keer aan 500 broeders tegelijkertijd, waarschijnlijk gebeurde dat in Galilea, en waarschijnlijk waren er daar ook sommigen die twijfelden. Dat lezen we in Matteüs namelijk, dat ze naar Galilea gingen en daar staat het dat sommigen twijfelden. Maar ze werden allemaal overtuigd. En de apostel zegt het tegen de Corinthiërs: de meeste van die mensen leven nog. Ze hebben hem gezien en gehoord. Niet één of twee, meer dan 500 broederen. Hij leeft. Want de Heere Jezus is op aarde hier geweest. En het graf, het probleem, het historisch probleem van het geopende graf. Misschien denk jij wel, is het allemaal waar en wat betekent het allemaal en is het, ja, ik weet niet of het allemaal zo echt is. Je hebt toch een probleem. Probleem, ja. Er is een open graf in het land Israël. Dat is heel duidelijk. Dat is historisch heel duidelijk. Er is een leeg graf. Iemand is gestorven, hij is begraven en na 3 dagen was zijn lichaam er niet meer. Dat wisten de schriftgeleerden en de fariseeën ook. Toen hebben zij een leugen verzonnen, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen. En dan moesten die soldaten dan gaan vertellen. Maar de priesters, die discipelen hebben hem niet weggenomen. Dat kon helemaal niet. Want het graf was verzegeld. Er waren Romeinse soldaten voor. En de schriftgeleerden en de fariseeën hebben dat lichaam niet weggehaald. Maar dan hadden zij het lichaam wel getoond. Als de discipelen begonnen te spreken over de opstanding uit de doden. En het feit is, het graf is leeg. Er is maar één verklaring, hij is opgestaan. De opstanding kan niet weggeredeneerd worden. En vooral dat het Nieuwe Testament zo duidelijk is over dit wonder, zelfs de discipelen eerst geloofden het niet. En wanneer de discipelen later de evangeliën gaan schrijven, dan is het wel de meest gênant om te gaan zeggen dat je het zelf eerst niet geloofde. En als je dat moet verkondigen aan mensen, je gelooft het zelf niet eens. En zo hebben zij zichzelf menselijkerwijs gesproken heel kwetsbaar opgesteld. Maar dat deden ze omdat het waar was. De Heer Jezus is opgestaan uit de dood. En als de Heer Jezus opgestaan is uit de dood, dat betekent dat hij nu leeft. Waar is hij nu dan? Hij is hier niet. Nee, hij is opgevaren. En hij is in de hemel. En 50 dagen daarna heeft hij zijn geest uitgestort. En toen kwamen op 1 dag 3000 mensen tot bekering daar in Jeruzalem. En vandaar heeft het evangelie zich uitgebreid. En de Heer Jezus leeft nog. Hij leeft in de harten van mensen die hem ontmoet hebben. Niet letterlijk. Niet dat ze een stem gehoord hebben. Maar het getuigenis van Gods geest in het hart. Dat is de werkelijkheid. Dat God de mens staande houdt. Dat God de mens verbreekt. En dat de liefde van Christus in dat hart komt. En dat er een vrede komt die niet te begrijpen is. Dat er een omzetting plaatsvindt. En dat de liefde van de Heere ervaren wordt in het hart en in de ziel. En daarom herkennen we ook dat het woord van God waar is. En wij geloven het woord van God als de waarheid. Niet zozeer omdat de kerk het ons zegt dat we dat moeten geloven. Maar vooral omdat de Heilige Geest in ons getuigt dat deze schriften de waarheid zijn. En dat komt allemaal door de opstandingskracht van de Heere Jezus Christus. En de schrift laat ons heel duidelijk zien dat op de eerste dag van zijn opstanding, dat de Heere Jezus zich 5 maal vertoond heeft. Soms is de volgorde wat moeilijk te bepalen, omdat er verschillende verslagen zijn van de opstanding, die elkaar aanvullen, die elkaar bevestigen. Hij is verschenen aan de vrouwen toen ze weggingen bij het graf. Hij is verschenen aan Maria Magdalena, toen die aan het wenen en huilen was bij het graf. Hij heeft zich geopenbaard aan Petrus. Een persoonlijk gesprek staat hier. De Heer Jezus openbaarde zich aan Cephas. Cephas, jongens en meisjes, dat betekent Petrus, dat betekent rots. Daar heeft de Heer Jezus zich aan geopenbaard. En aan de Emmausgangers heeft de Heer Jezus zich geopenbaard. Daar hopen we morgenochtend over te mediteren. Over Kleopas en zijn vriend. En de Heer Jezus heeft zich toen geopenbaard, allemaal op deze eerste dag, 's avonds, aan al de discipelen. En daarna aan verschillende meermalen. Aan de oever van het meer van Galilea. En ook een keer aan 500 broeders op eenmaal. En hij heeft zijn discipelen meegenomen naar de Olijfberg. En toen is hij opgevaren voor hun ogen, terwijl zij het zagen. Dat is ook zo belangrijk. Het is niet opeens dat de Heer Jezus weg was. Zijn kerk zag hem opvaren met zijn zegenende handen. En toen is de Heere Jezus opnieuw verschenen. Aan wie dan? Aan Paulus. Op de weg naar Damascus. En daarna lezen we verschillende malen in het boek Handelingen. Dat de Heere Jezus bij hem stond. In de nacht. Vrees niet. Spreek, Heer. Ik heb veel volks in deze stad. En zo werd Paulus bemoedigd. En we weten ook dat Paulus, na zijn bekering in Damascus, is hij eerst 3 jaar geweest in Arabië. Toen is hij niet naar Jeruzalem gegaan daarna, maar terug naar Damascus. En pas na 14 jaren kwam hij terug in Jeruzalem. En al die jaren, ook daar in Arabië, in de woestijn, wat deed hij daar? Daar heeft Christus hem onderwezen. Johannes de Doper verkeerde ook in de woestijnen. Wat deed Johannes de Doper daar? Hij werd onderwezen. De Heere nam hem apart. En daar heeft de Heere voor gezorgd. En Paulus zegt ook, ik heb ook van de Heere overgeleverd gekregen. Hoe hij op de dag voor zijn, op de avond voor zijn verraad, het brood nam, dat heeft hij overgeleverd gekregen. Daar heeft God tot hem gesproken. En zo is Paulus volmondig een apostel. Want een apostel is een oor- en ooggetuige van de Heere Jezus en van zijn opstanding. En zo heeft de Heere Jezus zich ook aan Paulus geopenbaard. De Heere is waarlijk opgestaan. Dat betekent dat hij de zonden heeft betaald. Dat betekent dat de zonde overwonnen is. En dat daarmee ook de dood overwonnen is. Want de dood is de bezoldiging op de zonde. Het loon op de zonde. En zo zien we deze discipelen, die het eerst zelf niet geloofden, maar op de eerste dag aan het einde daarvan, toen zagen ze het, toen wisten ze het. Toen waren ze totaal omgeslagen. Ze stonden die morgen op, bedroefd, wanhopig, ellendig. En in de avond zagen ze hem allemaal. En toen sloegen die discipelen totaal om. En nu hebben ze overal gepreekt. Ze zijn gegaan in alle windrichtingen. Tot in India toe. Tot in Ethiopië toe. Tot in het Midden-Oosten toe. Irak en Iran. Die discipelen zijn overal heen gegaan. U kunt het lezen in de Martelarenboek. Bijvoorbeeld, daar staat het ook in. Verschillende van die apostelen. En hoe ze hun leven gegeven hebben, gedood zijn, gekruisigd, onthoofd, door de modder getrokken zijn, achter een paard en zo gestierven. Waarom deden ze dat? Omdat de Heer Jezus is de levende. Dat wisten ze. Want iemand gaat zijn leven niet geven voor een verhaaltje. Voor een sprookje. Maar zij wisten het. Ze ervoeren het. Ze hebben het gezien. Ze wisten het. De Heer Jezus is waarlijk opgestaan. En de Heer wrocht mede. Hij werkte mee terwijl ze aan het preken was. En zo kwamen de mensen tot bekering. Kerken werden gesticht. Want ze wisten, de Heer Jezus is werkelijk opgestaan. En daarom heeft de Heere Jezus ons ook alles te zeggen. De Heere Jezus spreekt tot ons en zegt, zie op mij. Hij alleen kan ook uw en jouw leven vernieuwen. Dat is echt waar. Hij vernieuwt het leven en geeft je een nieuw verlangen, een nieuwe inhoud. Een nieuwe zingeving aan je leven. Waar leef ik voor, zeggen de mensen? Ze hebben niks om voor te leven. Maar als de Heer Jezus in je hart komt, dan zie je waarvoor je mag en behoort te leven. Om Hem te kennen. Om zijn beeld gelijkvormig te worden, vernieuwd te worden. Om zijn getuige te zijn. Om door Hem gedragen te worden in het leven. En te weten, Hij leeft en ik zal met Hem leven. Dan komt de blijdschap en vreugde. Het is heerlijk. Het is machtig. Wanneer de Heer in het leven komt. Het is het beste wat er op aarde is. Want die opstandingskracht van Christus werkt. Hij is een volkomen zaligmaker. Die drukkende last van de zonde neemt hij weg. Het hart dat verhard is, verzacht hij. Een hart, een persoon die onwillig was, maakt hij zeer gewillig. Zij die onuitstaanbaar waren en ergerlijk, worden nou liefdevol en zorgzaam. Dat is zo heerlijk dat een mens veranderd wordt. Een genoegen wordt voor zijn hele omgeving. Eerlijk, oprecht, vriendelijk, zorgzaam. Dat komt door de opstandingskracht van Christus. Hij wordt innerlijk vernieuwd. Ja, en zo zijn we toch eigenlijk al toegekomen aan de uitwerking. Ja, het ene gedachte loopt in het andere over. Want de tekst zegt, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. De eersteling. Wat betekent dat? Dat betekent dat de Heer Jezus in rangorde de eerste is. Dat Hij de belangrijkste is. En Hij was niet de eerste die uit de dood terugkwam. Want we lezen in de evangelie dat het dochtertje van Jairus werd opgewekt en de jongeling erna in. En Lazarus werd opgewekt. Maar zij werden anders opgewekt. Zij kwamen weer terug in het leven, maar ze kwamen terug in dit tijdelijk leven. Ze kwamen eigenlijk terug aan deze kant van het graf. En ze gingen verder met hun leven en moesten later toch sterven. En werden ze weer begraven. Maar bij de Heer Jezus is het anders. Hij stond lichamelijk op, we zouden zeggen, aan de andere kant van het graf. Lichamelijk. En zo vertoonde hij zich aan zijn discipelen. De Heer Jezus was opgewekt in onvergankelijkheid. Hij zou nooit meer sterven. Daarom is hij de eersteling in rangorde. Lazarus en de jongeling ten naaien, die stonden niet op in onvergankelijkheid. Maar de Heer Jezus wel. De Heer Jezus stond ook op in zijn eigen lichaam. Het was een menselijk lichaam, echt mens. Vanmorgen in de preek, hebt u wat honingraad en wat vis, ik eet het op. En dan. Het was echt een lichaam, geen geest. Het was in onvergankelijkheid opgewekt. Maar, moeten we goed begrijpen, wanneer Gods kinderen op de jongste dag opgewekt worden, dan worden ze lichamelijk opgewekt. Maar dat is opgewekt met een verheerlijkt lichaam. De littekens zijn er niet meer. De Heer Jezus had zijn littekens nog. Hij zegt tegen Thomas, steek uw vinger in mijn wonden en uw hand in mijn zij. Hij stond op met zijn litteken. Waarom was dat zo? Omdat de discipelen de Heer Jezus moesten kunnen herkennen. Als de Heer Jezus opstond in heerlijkheid, zoals hij later zich openbaarde aan Johannes op Patmos, toen hij opgevaren is in de hemel, toen hij naar boven ging, zagen ze hem nog steeds zoals hij was en toen de wolk nam hem weg. En toen is er iets gebeurd. Want vlees en bloed kunnen het hemel niet beërven. Toen kreeg de Heer Jezus het heerlijk, verheerlijkt, menselijk lichaam. En dat krijgen Gods kinderen als zij opstaan op de jongste dag. Want als de Heer Jezus toen al in zijn verheerlijk lichaam zich geopenbaard had aan zijn discipelen, hadden ze het niet begrepen. Ze dachten, dit is iemand anders, wat is dit? Johannes viel ook als dood aan zijn voeten neer. Maar de Heer Jezus was de eersteling. De eerste in rangorde. En dan mag je ook denken aan wat er staat in het Oude Testament. Daar wordt over de eerstelingen gesproken en daar verwijst Paulus ook naar. Want de Heer had gezegd aan de Joden, aan de Israëlieten, dat ze de eerstelingen van de oogst, de eerste vruchten van de oogst, moesten ze brengen in de tempel. Toewijden aan de Heer. En dat zag allemaal vooruit op de opstanding van Christus, dat hij de eersteling was. In Leviticus 23, vers 10, daar leest u dat van. Ge zult een garf van de eerstelingen van uw oogst tot de priester brengen. En daarna zou de volle oogst komen. De Heer Jezus is de eersteling, de belangrijkste, in rangorde. Maar dat was ook gelijk het bewijs en de garantie dat heel de oogst binnengehaald zou worden. En daarom is Paasfeest zo'n heerlijk feest, zo'n blij feest. Want de Heer is waarlijk opgestaan. En dat betekent dat allen die hem lief hebben, ook zullen opstaan. Ter dood toe zal hij ons geleiden, maar ook door de dood heen. En ook aan de andere kant van de dood. Aan de achterkant van de gordijn des doods. Dan zal de Heer Jezus zijn volk opwekken in onvergankelijkheid. En de garantie daarvan is dat hij de eersteling was. En heel zijn volk zal hem volgen. De tekst spreekt ook over hen die ontslapen zijn. Hij is de eersteling van hen die ontslapen zijn. Wat betekent dat ontslapen? Betekent dat als wanneer een kind van God sterft, dat hij aan het slapen is en al slapende blijft totdat de Heer Jezus hem opwekt? Nee. Nee. Abraham, Isaac en Jacob zijn gestorven. Zijn begraven in Hebron. Maar ze leven voor de Heere God. Dat zegt de Heer Jezus zelf. Zij leven voor God in de hemel. En Mozes is gestorven en de Heere God heeft hem begraven. En Elia is opgenomen in de hemel. Maar Elia en Mozes verschijnen aan de Heere Jezus op de berg der verheerlijking. Want zij leven. Zij zijn bij hem. Zij leven bij hem. De mensen die ontslapen, dat is een uitdrukking. Niet dat iemand in slaap valt, maar dat betekent, hij is niet echt gestorven. Hij is niet de dood ingegaan, al is hij gestorven en al is de dood gekomen. Toch is hij niet echt in de macht van de dood. Hij is ontslapen. Hij is heengegaan in de hopen des eeuwigen levens. En dat is eigenlijk geen sterven. Dat is een doorgang naar het paradijs. En zo zijn zijn kinderen bij de Heere. Bij de Heere altijd. En straks als de Heere Jezus terugkomt, dan neemt hij zijn heiligen mee. En dan krijgen ze een nieuw lichaam wat opstaan zal. Het lichaam zal weer de ziel vinden. Daar zal God voor zorgen. Omdat de Heere Jezus opgestaan is uit de dood. Dat is een bewijs dat de straf betaald is. En voor hen die in Christus Jezus zijn, is de vergeving der zonden helemaal zeker. Net zo zeker als Christus is opgestaan uit de dood. En ook kan het zijn dat u nog strijdt, en zo zal het ook zijn in dit leven, dat u nog strijdt tegen uw zondige aard. U die de genade van de Heer Jezus kent in uw leven. Dat u er droefheid over hebt, dat u nog zo vaak in de verdorvenheid zit. En u ziet nog zoveel tekorten in u. Maar houd in gedachten is dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Want daarin ligt de vergeving van zonden verankerd, ook voor u. En de vernieuwing van uw leven ligt ook verankerd in de opstanding van Christus. En dat u straks een nieuw lichaam zult krijgen, zonder gebrek. Een lichaam waarin u de Heere heerlijk mag aanbidden en liefhebben en kennen. En in gemeenschap staan met de Heere God waar u nu bij tijd en wijl een voorsmaak van hebt. Een blijdschap dat zal daar volmaakt zijn. Dat ligt verankerd in de opstanding van Christus. En zo ligt in de opstanding van Christus verankerd de mogelijkheid van vergeving van zonden. En dat is wat wij allemaal moeten ontvangen. Wij allen. En wie ontvangen dat dan? Alle mensen automatisch? Nee. Wie ontvangen nu vergeving van zonden? Nou, we gaan naar de kerk? Nee. Daardoor krijgt u geen vergeving van zonden. Wie ontvangen vergeving van zonden? Dat zijn zij die als de verloren zoon weer terugkomen bij God. En die het belijden, ik heb gezondigd. Onwaardigen. Zij ontvangen vergeving van zonden. Mensen die de zonde, voor zover zij zien, die zich kunnen herinneren. En voor zover zij deze beseffen, gaan belijden voor God. En tegelijkertijd daarbij vragen, Heere, leer mij mijn eigen hart kennen. Leer mij mezelf zien zoals u mij ziet. Opdat ik vernederd mag worden. En dat ik de werkelijkheid mag zien. Dat zijn de mensen die in ootmoed voor de Heere komen. Als de verloren zoon. En zij ontvangen vergeving van zonden. En daarom denk na over deze dingen. En denk maar na over uw schuld. En over uw verdorvenheid. Het is toch een werkelijkheid. Dat is het. Daartoe wekt de opstanding van Christus ons op. Om na te denken. Te mediteren over deze dingen. Denk na. Wij zijn toch verdorven. Je hebt toch zonden. Die moeten betaald worden. Elk Zonde moet betaald worden. En misschien heb je er nu wat meer tijd voor. Omdat we nu enkele weken of maanden thuis moeten zitten. Maak dan gebruik van deze tijd. En dat er toch een zegen voor je mag zijn geweest. Dat je nu eindelijk tijd had. Of tijd nam. Om God te zoeken. Om je zonden te belijden. Het gaat er maar niet om jezelf maar wat aan te praten. Ik ben een gelovige. Het gaat er niet om het maar zomaar aan te nemen. Het zal wel zo zijn. Ik ben een christen en daar blijft het bij. Nee, het gaat niet om de naam dat we leven. Het gaat om de kracht van het nieuwe leven. Er zijn heel wat mensen die de kracht van de Heer Jezus verloochenen. Terwijl ze de naam hebben dat ze leven. Maar die zullen verschrikkelijk ontnuchterd worden. Tot hen zal de Heere zeggen, ik ken u niet. Kent de Heere jouw hart wel? Kent de Heere uw hart wel? Dat is nodig. Daar gaat het om in het leven. Ken mijn hart. Zie of hetgeen ik denk is tot uw eer. Het moet een doorleefd geloof zijn. En weet u, anders is het ook maar saai. Als je moet leven bij wat aangepraat geloof, dan wordt geen mens jaloers op. En je hebt er zelf eigenlijk ook helemaal niks aan. Het leeft helemaal niet. Je moet naar de kerk en je moet al die godsdienstige plichten vervullen, maar het leeft helemaal niet. Nee, dat komt omdat je de liefde van Christus niet kent. Maar dat is er wat zijn opstandingskracht uitwerkt. Hij brengt je in gemeenschap met hem. En dat is zo heerlijk. Dan wil je graag naar de kerk. Dan wil je graag uit het woord lezen. Dan moet je er zelf heus nog wel toe zetten. Maar dan doe je dat. En heb je de omgang met hem nodig? En heb je medelijden met anderen om je heen die hem niet kennen? Die gaan verloren. Ze zijn in hun zonden. En daarom wil je met liefde met hen spreken. Hen wijzen op het ene nodige. Maar het kan ook voor hen dat ze behouden worden. Gij zult mijn getuigen zijn. Kijk, dat is een uitwerking van de opstandingskracht van Christus. Want die arme mensen, waar leven ze voor? Nou, mooi weer nu. Fijn. Mooie paasdagen. En wat doen ze? Nou, we proberen te genieten. Daar gaat het toch om? Pluk de dag. Dat zei Paulus ook al. Laten wij eten en drinken, want morgen sterven. Zo leefden ook de mensen in de tijd van Paulus. En zo zijn er nu ook velen die zo leven. Ook vlakbij ons. En die hebben geen troost. Die hebben ook echt geen hoop. En als straks een ziekte toeslaat, dan hebben ze niks. Dan staan ze alleen voor het zwarte gat van de dood. Het enige wat ze hebben is een beredenering. Het zou wel daarna niets meer zijn. Verschrikkelijk. De Heer Jezus is de eersteling van hen die ontslapen zijn. Weet u, ook een kind van God kan door een doodstrijd heen gaan. Het lichaam wil nog blijven leven. En het is allemaal te begrijpen. Dat is ook zo. Als wij iets hebben, willen we ook weer beter worden. En als een mens op een sterfbed komt, dan is het ook een strijd. En als je dan de strijd moet opgeven. En het lijkt alsof de dood het overwonnen heeft. En dan moeten wij die lichamen gaan neerlaten. In dat akelige, kille gat. Van zwarte aarde, klei. En daar moet dan het lichaam van onze geliefde in gelegd worden. En geen mens kan met hen mee. Ze zijn alleen. Maar toch gaat God mee met zijn kinderen door het gordijn van de dood. En ze komen bij hem. En Paulus zegt heen te gaan. Om met Christus te zijn. En dat is verreweg het beste. Alleen dat zien wij niet. Maar zo is het wel. Het is verreweg het beste. Gods kinderen worden dan opgenomen in heerlijkheid. En hun lichamen dan? Nou, die verteren. Maar dat is niet het laatste. God zal ze opwekken. God weet al die lichamen te vinden. Ze zullen allen weer opkomen uit het graf. Want zoals ze in Adam gestorven zijn, vers 22, zullen allen die in Christus zijn, levend gemaakt worden. Zo legt Paulus hier in vers 22 een vergelijking tussen Adam en Christus. Christus is de eersteling. Allen die in hem begrepen zijn, staan met hem op. Net zoals alle mensen begrepen zijn in Adam. En daarom moeten ze sterven. Dus het gaat erom dat wij niet alleen in Adam begrepen zijn. Nee, wij moeten in Christus begrepen worden. Want dan staan wij ook op in heerlijkheid. En Gods woord is heel duidelijk dat niet alle mensen behouden worden. Alleen zij die in de Zoon geloven, die hebben eeuwig leven. Maar zij die de Zoon van God ongehoorzaam zijn, die dus niet luisteren naar zijn stem, die hem niet zoeken, die niet worstelen om behouden te worden, die niet naar zijn woord horen en het onderzoeken, en die hun leven voor zichzelf houden, en zelf wel zullen uitmaken wat ze doen met hun lichaam en met hun leven. Ze zijn de Zoon ongehoorzaam. Zij zullen het leven niet zien. Zij komen om. Voor eeuwig. In de buitenste duisternis. Alleen zij die in Christus begrepen zijn. Zij ontvangen eeuwig leven. En uiteindelijk zal de Heere heel zijn volk tot zich brengen in heerlijkheid. Met lichaam en met ziel. En dan zal de taak van de Heere Jezus voorbij zijn. Dan zal hij het koninkrijk teruggeven aan zijn vader. Dan wordt de aarde weer nieuw. Het nieuwe Jeruzalem daalt neer van de hemel. En daar zal zijn volk eeuwig bij God zijn in heerlijkheid. En nu zijn er nog virussen. Nu worden er nog graven gedolven. Nu is de dood er nog. Nu zijn er nog tranen. Nu bent u nog in de strijd. Nu ziet u ook op tegen de dood. Maar wil het nooit vergeten, Christus is opgewekt uit de doden. En hij is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. En daarom, grijp maar moed. U die in Christus bent. U die dorst naar hem. Die verlangt naar hem. Grijp maar moed. Want uw hart zal vrolijk leven. En daar zullen al Gods kinderen met hun zaad de Heere eeuwig lof zingen. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 69, vers 14. 69, vers 14. Samen bidden. O Heere, hoe goed en hoe groot is het heil dat u zult geven aan hen die u vrezen. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad, met hen die u beminnen, eeuwig bij u zijn. En dat is de heerlijke uitwerking van uw opstanding. En dat ligt gefundeerd in de zekerheid van die opstanding. Geloofd zij uw grote naam met diepst ontzag. We kunnen uw naam niet belijden en loven zoals het gepast is. Heren, daar zullen we toch een nieuwe taal voor moeten ontvangen. En een nieuwe lied zullen we moeten verkrijgen. En daar zullen we toch een nieuw lichaam van moeten ontvangen. Dat is de verwachting van allen die u lief hebben. Laat die verwachting ook levend mogen zijn, Heere. Laat zo die verwachting mogen leven en zo ook goede moed ontvangen. Heere, wilt u ontfermen over hen die nog een vreemdeling zijn van u en van hun eigen hart. Ze zien hun schuld niet. Ze kennen geen smart over hun schuld. Wilt u hen te sterk worden? Wilt u hen laten zien dat ze bezig zijn verloren te gaan? En dat is het verschrikkelijkste wat er is. Heere, ontdek hen en breng hen op hun knieën, ook in ons midden en door heel de wereld heen. Breng ons morgen weer samen, Heere, en zie ons aan in genade. Om Christus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 17, het 8e vers. Met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.